Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voor door samen te zingen Psalm 33, de versen 2 en 9. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En ook het negende, het briesend paard moet eindelijk sneuvelen hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Want de Heere der Heren doet ons triomferen en hij slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. En over die genade gaat het vanavond heel in het bijzonder ook. De verzen 2 en 9 van Psalm 33.
Thank you.
Gemeente, wij belijden het geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we doen dat met de 12 artikelen. En als amen daarop zingen we Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Geloven, dat is vertrouwen. Het zal door hem in gunst, dat is in genade beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het laatste vers van Psalm 34 als amen na de geloofsbelijdenis. En ieder van ons spreekt als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Samen bidden en de Heere vragen om de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laten wij bidden. Eeuwig en almachtig God, trouwe Vader in de hemel, we roepen u aan, midden in de week, gelegenheid om naar de kerk te gaan, gelegenheid om het woord te horen, wat een voorrecht. Geef ons honger, Heere. Tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van eeuwig leven. Geef ons die honger naar de gerechtigheid die u in dat woord hebt uitgedrukt. Ook in dat vlees geworden woord. De Heere onze gerechtigheid. En we zongen het samen net op. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Wanneer we op u vertrouwen, gezegende Heer Jezus, vlees geworden woord, dan worden we niet schuldig verklaard, maar vrijgesproken van schuld en van straf en ontvangen we het leven tot in eeuwigheid. Heer, wilt u dat vanavond uitdelen? U kent ons. Alle dingen zijn naakt en geopend voor u. Want u kent ons hart en de diepste roerselen. U proeft onze nieren. Heere, wat is dat een voorrecht voor degenen die u kennen. Die u lief hebben. Dat u hen beter kent dan zij zichzelf kennen. Ze moeten vaak zeggen, omdat ze op zichzelf zien. Eigen afdwalingen, eigen zonden. In gedachten en in woorden, in daden. Maar Heere, u ziet alle dingen. En als ons hart ons veroordeelt, u bent meer dan ons hart. U weet alle dingen. En daarom zijn onze ogen vanavond op u. Heere, wilt u vanavond uitdelen dat we uit uw volheid, Heere Jezus, mogen ontvangen. Genade voor genade. Maak dan plaats voor uzelf. Plaats in ons hart. En schenk ons het licht van uw Heilige Geest. Dat dat licht vallen mag op het woord. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die ons brengen tot de bergen van uw heiligheid. Heren, dat we als het ware opgetild worden en dat we het weer weten. We zijn vreemdelingen op aarde, maar boven thuis. Dat u ons trekt vanavond en dat we weten dat we op weg zijn naar de stad die fundamenten heeft. Heren, wilt u dat zelf doen door woord en geest? Kom er aan te pas. Onze gedachten kunnen zo bij de wereldgebeurtenissen zijn. Bij de oorlogen die woeden. In Israël. In Oekraïne. Op veel andere plaatsen. Er is honger in deze wereld. Er is zoveel ellende. En zoveel moeite. Maar heren, we bidden van u. Wilt u op al die plekken zijn en schenk u vrede, vrede op aarde, maar bovenal ook in ons hart. Dat we door Christus en door het geloof vrede ontvangen met u, de Heilige God. Heren, wilt u dan vanavond in het midden zijn en uitdelen van die vrede. Door Christus uw Zoon. Hij werd gestraft opdat wij vrede zouden ontvangen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Zodat we kunnen leven, maar ook getroost en zalig sterven. Heere, u weet hoe dicht we bij het uur van de dood zijn. We willen er vaak niet aan denken. We zetten het vaak ver van ons af. Maar we bidden van u. Wil u het vanavond op ons hart doen klemmen en binden, zodat we mogen luisteren voor onszelf, zodat u door uw Heilige Geest uw woord ook toepast, uw woord heiligt aan ons hart en wij er werkzaam mee worden voor uw aangezicht. Heren, daarom bidden we van u, wees bij ons, zie ons aan in genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel en wel in het Nieuwe Testament op twee plaatsen. Eerst in de brief van Paulus aan de Efeziërs, Efeze 2, de eerste 10 verzen. En daarna uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 20, de eerste 16 verzen. Dus Efeze 2, 1 tot 10 en Matthäus 20. De eerste 16 verzen. Eerst dus Efeze 2. En dan lezen we het woord van God als volgt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. en heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. Matteüs 20. Vanaf vers 1. Er staat bij mij boven de arbeiders in de wijngaard, gelijkenis van de Heer Jezus. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor één penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot dezelfde, gaat gij ook heen in de wijngaard? En zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde, omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen, wat staat gij hier de gehele dag ledig? Ze zeiden tot hem, omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatste tot de eerste. En als zij kwamen, die te elfder uren gehuurd waren, ontvingen ze ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelf ontvingen ook elk één penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende, deze laatsten hebben maar één uur gearbeid. En gij hebt hen ons gelijk gemaakt die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende, zeide tot één van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor één penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eerste zijn, en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing uit de schrift, zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Halleluja. Gemeente, we gaan zingen ter voorbereiding op de preek en wel van Psalm 32, de verzen 1 en 4. Wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat volgt? De afkondigingen zijn als volgt. Namens de kerkraad deel ik het u mee. De volgende woensdagavonddienst is, zo de Heer wil, op woensdag 1 november. Het is dan dankdag voor gewas en arbeid. Onze eigendommer in Tramper hoopt dan voor te gaan. De collecten voor deze avond zijn als volgt. De eerste is voor de diaconie ten behoeve van de evangelisatie in Roemeense gevangenissen, via de Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk aanbevolen. God zegene u en uw gaven en we zingen Psalm 32, de verzen 1 en 4.
Oh,
Gemeente, na de preek zingen wij Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31 vers 17. De tekst voor deze avond is uit Efeze 2, de versen 8 tot 10. 8, 9 en 10 van Efeze 2. En dan lezen we dit. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Tot zover. Het thema van vanavond boven deze preek is: hoe worden wij zalig? Belangrijke vraag. Je mag ook zeggen: hoe word ik zalig? Of hoe krijg ik deel aan het heil? Is dat alles een vraag geworden voor jou, voor u? Hoe we er persoonlijk deel aan krijgen? En wat zegt het woord erover? Wat zegt Efeze 2 erover? Drie dingen. Daar willen we vanavond bij stilstaan. Eerst uit genade. Ten tweede, door geloof. En ten derde, tot goede werken. Dus hoe worden we zalig? Hoe krijgen we deel aan het heil? Hoe krijgen we deel aan Christus? Hoe krijgen we deel aan de goddelijke natuur? Drie dingen. Uit genade, door het geloof, tot goede werken. Gemeente, dat woord genade, dat is een belangrijk woord. Een fascinerend woord ook eigenlijk. Want het komt heel vaak in de Bijbel voor. We zingen het ook vaak. Het woord gunst. We hebben nu al een paar keer gezongen vanavond. Misschien heb u erop gelet. Of het woord genade. Die woorden en alles wat daarmee samenhangt. Het trof mij dat ik pas las van een christen, een theoloog, een puritein, dus een Engelse theoloog, die op zijn sterfbed uitriep: O God, wees mij zondaar genadig. Die man had zijn leven lang gepreekt, het evangelie verkondigd, genade mogen uitdelen. Er waren mensen onder zijn prediking tot bekering gekomen, waarachtige bekering. En hij roept uit op zijn ziek en sterfbed: O God, wees mij zondaar genadig. Misschien zeg je, hè, misschien is er iemand die dat zegt. Hoe is dat mogelijk? Het is heel eenvoudig. Het is van voor tot achter en van voor tot laatst, van eerst tot laatst, puur genade dat we ontvangen om zalig te worden. Dus ook op ons sterfbed moeten we nog van genade leven. En ja, dat trof mij dat ik dat las. En het ontroerde mij ook. Dat iemand die zo lang in de dienst van de Heere gewerkt had, en die zoveel betekend had voor anderen, dat hij dat nog moest bidden. Bidden om genade. Daar kom je nooit bovenuit. Belangrijk woord, ook in dit hoofdstuk. Hij noemt het een paar keer. Eerst in vers 5, een soort bijzin. Heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan staat er: uit genade zijt gij zalig geworden. En dan in vers 8, enkele versen verderop, opnieuw. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Met andere woorden, daar moeten we de vinger bij leggen. Het is puur genade. Nou, wij zijn er bijna aan gewend, hè, aan het woord genade. Als we de kerk binnenkomen, we zitten net en de dienst is begonnen, begint. Daar zegt de dominee, genade zij u en vrede. En ook in de zegen is het vaak, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En we denken er vaak niet eens meer bij na, wat het betekent. De rijke betekenis van dat woord genade. Wat is dan die rijke betekenis? Wel, er staat in het Grieks charis. Wij kennen dat ook in ons woord gratis. Voor niets. Of het woord gratie. En dat zegt ook veel. Mensen die gevangen zitten, die straf hebben, die gratie krijgen. Ik las onlangs een column in een krant. Iemand had gratie ontvangen. En van de president in dat land. En die column kwam erop neer. Hij had het niet verdiend. En dat is nou typisch gratie. Gratie wordt gegeven aan strafwaardigen. Anders is het geen gratie meer. Dan kom je gewoon vrij, op vrije voeten. Want je hebt je straf uitgezeten. Je hebt verdiend om vrij te zijn. Maar die persoon had gratie ontvangen. Had straf verdiend. Hij moest nog langer blijven zitten. Maar, en nog veel langer. Maar hij kreeg gratie. Wonder. En de vraag is, voor u en jou en voor mij, weet jij ervan? Dat je gratie hebt ontvangen, terwijl je straf had verdiend. Geen vrijspraak, maar gratie. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ik heb die gelijkenis gelezen van de Heer Jezus. En de zaligmaker heeft zo vaak geprobeerd en ook gedaan, het duidelijk gemaakt door middel van gelijkenissen, wat genade is, wat houdt het in. Ik denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, die kennen we allemaal. Een bekende gelijkenis, twee zonen bij één vader en die ene jongen kreeg gratie. Hij kwam thuis en waarom kwam die thuis? Die vader trok hem, het was liefde. Liefde van die vader, die hem naar huis trok. En die jongen zelf zegt, ik ben niet meer waard uw kind, uw zoon te worden. Ik heb straf verdiend. Maar die vader zegt, wat ben ik blij dat je thuis bent. En hij doet zijn armen wijd uit en hij valt hem om de hals, hij kust hem, trekt hem het beste kleed aan, ring aan de vinger, schoen aan de voeten. Hij komt binnen en zegt die vader, laten we feest vieren. Het is feest. Want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en niet hij heeft gevonden, maar hij is gevonden. Het gaat van de vader uit. Het is genade. Die vader is goed, goedertieren, liefdevol. Barmhartig, zeer genadig, ontfermend, zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Die vader stond om zo te zeggen op de uitkijk, zo wil de Heer Jezus zeggen. En dan komt die oudste broer, die komt thuis. Die oudste zoon komt uit het veld, had hard gewerkt, had zijn best gedaan. Die hoort de muziek. Die hoort de vreugde en hij vraagt aan de knechten, wat is er aan de hand? En die knechten die zeggen, je vader is zo blij, want hij heeft zijn zoon, je broer, terug ontvangen en nu is er feest. En die oudste zoon wordt kwaad. Hij wordt boos. Het staat ook eigenlijk in deze gelijkenis zometeen. En waarom wordt hij boos? Hij kan het niet hebben dat die vader goed is. Hij kan het niet hebben dat die vader zijn broer ontvangt met liefde. Hij kan het niet verdragen. En dan heb je nou precies het onderscheid tussen leven en dood. Tussen iemand die genade ontvangt en, om zo te zeggen, vreugdevol en vrolijk in de Heere is. En een die geen genade kent en die het niet snapt waarom die vader die jongen ontvangt met vreugde. Wel nu, en meer gelijkenis, hè, denk ook aan de gelijkenis van de tollenaar. Ik haalde hem even aan net in dat woord, o God, wees mij zondaar genadig. Die arbeiders in de wijngaard, wonderlijke gelijkenis. En toch, deze gelijkenis leert ons puur genade. Wat is het? Wel, deze mensen hadden hard gewerkt. Ze worden van de arbeidsmarkt gehaald, ingehuurd om in de wijngaard te werken. 'S Morgens vroeg al, om 6:00. We hebben pas een school gebouwd in Malawi. En de zon gaat daar al op, tussen 4 en 5, rond 5:00. Dus 6:00, dan komen de werklui al naar de bouw, naar de 70 mensen aan het werk. En dan gaan ze aan de gang. 6:00. En dan gaat deze baas, die gaat om arbeiders te huren in de wijngaard. En hij wordt het één, staat er, voor een penning per dag. Dat is een goed dagloon. Daar konden ze het mee doen. Ze hebben geen vaste baan. Maar het zijn dagloners. Ze staan hem zo te zeggen elke dag opnieuw op die arbeidsmarkt midden in het dorp. En die eigenaar die huurt ze. En hij zegt, werk in mijn wijngaard. Hij zendt ze heen. Maar er is veel werk in die wijngaard. Hij gaat ze opnieuw huren, zo staat er, om 9:00, hè, dat is het 3:00, en ook om 12:00. En hij zegt, wat recht is zal ik u geven. Dus hij stuurt ook hen naar de wijngaard. Ook dus om 12:00 en om 3:00 in de middag. Nou, misschien dat er nu sommigen onder ons zijn die zeggen, arbeiders huren om 3:00 in de middag, is dat niet wat laat? In de gelijkenis kan het. Het is een gelijkenis. En wat wil de Heer Jezus ermee zeggen? Om 3:00 nog arbeiders gehuurd. Ja, wat zeg ik? Hij huurt ze zelfs ter 11:00. Om 5:00. 1:00 voor uitbetalen. Dus deze mensen komen om 5:00 de wijngaard binnen. En, zo zegt die baas, wat staat gij hier de hele dag ledig? Ze hebben de hele dag staan te niksen. Niks gedaan dan, ja, wat hebben ze gedaan? Wachten. Wachten of er soms iemand nog kwam om hen te huren. Zodat ze toch wat meenamen naar huis. Toch nog wat salaris ontvingen. Want ze moesten immers elke dag geld verdienen om daarvan te eten en te drinken. En ze wilden graag met wat thuiskomen. En het is ook een schande om niet te werken. Ik denk aan mensen die wanneer ze werkloos waren, ik hoorde dat, 's morgens toch met een trommeltje vol brood weggingen en aan het eind van de middag terugkwamen, want ze wilden het niet weten voor anderen, soms voor eigen gezin, dat ze werkloos waren. Dus heel de dag daar gestaan, wachten. En dan komt die baas en die huurt ze om 5:00. Maar wat denk je van die mensen die daar aan het werk zijn, heel de dag? En die zien hen komen. Zij hebben daar heel de dag staan werken. En deze mensen komen om 5 uur. Wat kunnen die nog doen in dat laatste uur? Ja, zeggen we, die kunnen eigenlijk weinig tot niks doen. Misschien een beetje gereedschap opruimen. Het werk was eigenlijk al gedaan. En wat gebeurt er dan, zo zegt de Heer Jezus? Uitbetaling. En wie worden het eerst uitbetaald? Wij zouden zeggen, tenminste ik, de mensen die het eerst gekomen waren, die moeten ook eerst uitbetaald worden. Wie eerst komt, die ook eerst maalt. Nee, zo zegt de Heer Jezus, zo gaat het in het Koninkrijk van God niet toe. Want degenen die laatst gekomen waren, die moeten het eerst uitbetaald worden. Geef hun het loon en begin bij de laatsten na de eersten. Dus de mensen die eerst kwamen, staan achter in de rij. En de mensen die het laatst kwamen, vooraan in de rij. En die worden meteen uitbetaald. En wat krijgen ze? Je zou zeggen, ze krijgen maar een schijntje. Een 1/12 van een penning. Nee, ze krijgen het volle pond. Dat is genade. Ze krijgen het volle salaris. Een vol dagloon. Ze hebben bijna niks gedaan. Het kon geen naam hebben. En toch volle uitbetaling. Een vol dagloon. Weet je wat dat werkt, wat dat geeft in het hart van die laatsten? Het gevoel van het wonder. Het gevoel van eigen kleinheid. Het gevoel van en het besef, ik heb het niet verdiend. Want ik heb nauwelijks gewerkt. En toch een vol loon. Dat is nou wat de Heere doet. Dat is wat er staat. Uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. Dan word je er klein onder. En dan wordt genade een wonder. Trouwens, als genade nog nooit een wonder voor jou was, of voor mij, dan snappen we er nog niks van. Dan hebben we het ook nog nooit ontvangen. Dan zijn we nog nooit zalig geworden. Nog nooit behouden. Want zalig worden, genade ontvangen, dat is een wonder. Dat besef je alleen als je het niet verdiend hebt. Dan voel je het en je beseft het en je ervaart het. Ik heb straf verdiend. Ik heb geen vrijspraak verdiend. Geen gratie en geen genade. Deze mensen krijgen het volle pond. En dan komen die mensen die hard gewerkt hebben, die zien het. Die zien dat degene die laatst kwamen een penning krijgen. Ja, als ik dat lees, dan komt bij mij de gedachte op aan vroeger toen ik in de montage zat en werkte met mijn handen. En dan kregen we aan het eind van elke week het geld, het salaris, en de ouderen weten het misschien onder ons. En dat kregen wij in een doorzichtig envelopje. Je kon dus van de buitenkant zien wat erin zat. De briefjes en het muntgeld. Je hoefde het dus niet open te maken, je kon het zo zien. En zo tellen. En ik zie nog de groep werkers het ontvangen. En er zo even naar kijken en even zo tellen. En dan bij zich steken naar huis. De mensen die het eerst kwamen in de wijngaard, die zien dat die laatsten het volle dagloon krijgen. En wat gebeurt er? Ze gaan rekenen. Ja, dat heb je altijd met mensen die werken, die zalig willen worden door werken en niet uit genade. Die gaan rekenen wat ik allemaal gedaan heb. Nee, zegt de apostel, dat is fout. Hij snijdt het af. Hij zegt, opdat niemand roeme. Want als er werken zijn, Daar heb ik reden om te roemen. Dat heb ik gedaan. En dat zeg je niet altijd met woorden, want zo rechtzinnig ben je wel. Maar dat denk je diep van binnen. Want zo zitten we in elkaar. Dat is onze systeem. Daar leven we middenin. In het werken. In het verbroken werkverbod. We willen zelf wat doen. Wat doen voor de Here. Wat doen voor de zaligheid. En dan snijdt de Here dat af. Hij zegt nee. Het is niet uit de werk. Het is alleen maar genade. En dat rekenen. Dat hoort niet en dat past niet bij het koninkrijk van God. De eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. Ja, dus. Er zijn ook kinderen vanavond. Die eersten, hè, die hebben heel de dag gewerkt. En die worden boos ook. Die zeggen, we hebben heel de dag gewerkt. We hebben de hitte verdragen en de last van de hele dag gedragen. We hebben hard gewerkt, gezweet en gezwoegd. Die laatste die krijgen 1 penning. En wij gaan rekenen 12 keer 1. 12 keer 1 is 12. Dus ze verwachten, wij krijgen 12 penningen. En ook zij krijgen 1 penning. En dan gaan ze mopperen. Ze murmureren tegen de Heer des Huizes. Tegen de eigenaar. En ze zeggen, u hebt ze ons gelijk gemaakt, die laatsten, die het niet verdiend hadden. Ja, zegt die baas, want ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Kijk, ik weet niet, ik ken je hart niet, maar de Heere wel. Heb je ook een boos oog? Dat je het eigenlijk de kinderen van God niet gunt. De genade niet gunt, want die hebben vroeger dit en dat uitgespookt. Dat is nou typisch wat ons in het bloed zit. Dat we gaan rekenen. En dat we heimelijk denken, we zijn toch beter dan een ander. We hebben meer gedaan. En we hebben meer rechten. En daarin roem je in jezelf. Maar deze roem is boos. En kan voor God niet bestaan. Want wie roemt, roemen in de Heere. Ik roem in vrije gunst alleen. Dus waar genade valt, daar valt ze vrij. Daar ontvang je het ook als een vrije gift. De Heere is zo goed. Hij is barmhartig. Zeer genadig. Dat zegt hij ook. Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? En dat is eigenlijk de zaak bij deze mensen die gaan rekenen. Want, zo staat er, en dan gaan we naar die tekst. We zijn zalig geworden uit genade, door het geloof. En dat is het tweede waar we bij willen stilstaan. Door het geloof. En dus als je zou zeggen, het is nu door genade en het moet je gegeven worden. Soms hoor je dat. Dat hoor ik ook in de gesprekken. Op bezoek van mensen. Dominee, het moet je gegeven worden. Ja. En op zich is dat een waarheid. Dat wil ik niet betwisten. Het is ook een gave. He, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Het is Gods gave. Inderdaad, maar daar ben je niet mee klaar, want er staat door het geloof. Wat is geloof? Geloof dat is kennen, hem kennen en vertrouwen. Die twee dingen. Heidelberger zegt het ook zo mooi, hè? Een waar geloof is een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen. Het kennen van de Heere en als je hem leert kennen, en je leert hem kennen door het woord en door de prediking, en daarom is het zo goed dat we onder het woord zijn altijd, zondags, door de weeks, want dan leren we hem kennen of beter kennen,
hem kennen en naarmate je hem kent, ga je hem meer vertrouwen. Want geloven, dat is ten diepste vertrouwen. Dat is zakken en zinken op hem. Want hij heeft het gedaan, het werk. Niet ik. Maar Christus heeft alle werk gedaan. Hij riep het uit, het is volbracht. Daarom staat er ook zo mooi. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. En die liefde, die stort de Heere uit in je hart. Daar krijg je hem lief. Je leert hem kennen. En wat gebeurt er dan? Dan vertrouw je hem. Naarmate je iemand kent, naar die mate ga je iemand ook vertrouwen. Als iemand aan de deur komt en die zegt tegen u, vertrouw je mij, dan zegt u, wie bent u? En als die zich bekend maakt, zich voorstelt, dan ga je misschien vertrouwen. En dat is geestelijk ook zo. Dan ga je de Heer Jezus vertrouwen. Hij maakt zich bekend. Die met u spreekt, die is het. En dan ga je de Heer Jezus Christus vertrouwen. Dat geeft leven aan je ziel. Dan krijg je dat leven dat uit God is. Levend gemaakt met Christus. Dan ontvang je het leven uit hem. Want als je hem vertrouwt, dat wil zeggen, je vertrouwt niet meer jezelf, want je bent zelf niet te vertrouwen. We hebben een boos hart, een arglistig hart. Wie zal het kennen? Het is dodelijk. Maar je kunt Christus vertrouwen. Niet wat ik doe. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. School ik ganse nachten wee kunnen redden. Gij alleen. Ik breng voor mijn behoud geen wierook, mirre of goud, maar moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dus niet vertrouwend op mijn werk, op wat ik gedaan heb, maar op wat Christus gedaan heeft. Hij is gestorven aan het kruis, overgeleverd om mijn zonde. En hij is opgestaan om mijn rechtvaardiging. Want wie in hem gelooft, is rechtvaardig. Dat komt omdat God je rechtvaardig verklaart. Zodra je Christus vertrouwt en zijn kruis, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet kan mij verdoemen. Dan is de veroordeling weg, die was op hem. Hij is verdoemd, hij is vervloekt geworden door de Vader. Nedergedaald ter helle, van God verlaten. Opdat ik u nooit meer van God verlaten zal worden. En daarom ga je roemen in het kruis. En dat doet ook de apostel hier. Hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus. Gemeente, wat een wonder. Dan ben je vreemdeling op aarde. Je bent niet meer thuis hier beneden. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Heel die ronde wereld, die kan je niks geven. Maar hij geeft je de zaligheid. Hij geeft je alles. En hij wordt ook alles voor je. Daarom staat er, we worden zalig door het geloof. Dus het geloof grijpt de Heer Jezus aan. Denk aan zoveel mensen tijdens Jezus' omwandeling. Ik denk even aan die bloedvloeiende vrouw. Ze zegt, als ik de zoom van zijn kleed maar aanraak. En ze vlucht door die menigte heen die hem verdringt. Die tegen de Heer Jezus aanduwt. En onder die menigte komt ze en ze raakt de zoom van zijn kleed aan. En er gaat kracht uit van de Heer Jezus. En terstond werd ze genezen. Op hetzelfde ogenblik. Dat is nog zo. Dat als je de Heer Jezus mag omhelzen, vluchten mag tot Hem en zegt: Heer Jezus, ik grijp U aan. U bent mijn zaligmaker. U bent mijn heiland. Je ontvangt zaligheid in Hem. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij.
Ik denk wat de Heer Jezus vaak zegt: uw geloof heeft u behouden. Dus door het geloof zijn we zalig. Door het geloof worden we behouden. En dat geloof, dat is een activiteit van de ziel. Dat is jouw activiteit. Je kunt het er vaak niet voor houden, hè? Maar het is toch het uitzien naar Hem, het toevlucht nemen naar Hem, het vertrouwen op Hem, alles verwachten van Hem. Ik denk aan die mensen nog die op de arbeidsmarkt stonden en die hadden geen werk en die bleven maar staan en die bleven maar staan wachten. Wachten totdat er iemand kwam om hen te huren, totdat er iemand naar hen omzag. Misschien zitten die hier ook vanavond. Die wachten op de Heer. Wat zien we dat vaak in de psalmen. Hè? Wacht op de Heer, zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heer, God vruchtenschaar. Houd moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Hij komt. Zo hij vertoeft. Verbijt hem, verwacht hem. Hij zal zeker komen. Dus hij kwam om hen te huren. Wat staat gij hier de hele dag ledig? Dan ben je van jezelf leeg. Ja, niks in jou. Alleen maar verkeerdheid. Paulus heeft het daar ook over. Dood door de misdaden en de zonden. Dat schrijf je op jezelf. Dood door de misdaden en je zonden. En je hart klopt. En je longen ademen. Fysiek, lichamelijk bij je levend. Toch geestelijk dood. En nou het leven ontvangen in Hem die het leven is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus uit Hem het leven ontvangen. Uit Christus. Niet meer ik leef. Hij leeft in mij. En omdat Hij in mij leeft, zoek ik de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Dan is je leven met Christus verborgen in God. Dan ben je dan veilig. Dan wordt het feest van binnen. Dan kan het wel eens stormen hier beneden en toch, je weet, Hij is mijn losser. Hij is mijn rots. Hij is mijn leven, mijn gerechtigheid, mijn profeet, mijn priester, mijn koning. Hij is mijn alles. Nou, dat is eigenlijk alleen het geloof dat door de liefde werkt. Dan krijg je Hem lief, je krijgt alles wat van de Heer is lief, zijn dag, zijn huis, zijn woord, zijn volk, alles wat bij de Heer hoort, dat krijg je lief, dat gaat je hart eruit. We moeten nodig naar het laatste. Zalig door het geloof, uit genade en tot goede werken. Want je kunt genade niet misbruiken. De apostel stelt die vraag ergens, hè. Hij zegt ergens: zouden we zondigen zodat de genade meer wordt? Nou, als je dat denkt, dan heb je er nog niks van begrepen. Dat zijn verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zouden we er nog in kunnen leven? Daarom zegt hij zo mooi: wij zijn zijn maaksel. En dan bedoelt hij niet: we zijn de schepping, he, door God geschapen, dat is ook waar. Maar hij bedoelt: wij zijn herschapen. We zijn zijn maaksel. Niet van onszelf.
We horen bij hem. Mijn enige troost is in leven en sterven dat ik hem toebehoor, dat ik zijn eigendom ben. We zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus, let daarop, geschapen in Christus Jezus door het geloof in hem tot goede werken. En dat lijkt, ik kan me voorstellen, als mensen de Bijbel voor het eerst lezen, met zichzelf in tegenspraak, want hij zegt eerst, we worden niet zalig uit de werken. En ik heb het ook in de preek net gezegd, en nu staat er, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dus toch werken. Telt het dus toch mee, die werken? Ja, die tellen toch mee. Want die werken, die volgen. Die volgen op het geloof. Het geloof is nooit leeg. Jacobus zegt dat, hè? Een geloof zonder werken, zegt hij, is een dood geloof. Dus het geloof is nooit een ledig geloof. Dat is een werkzaam geloof. Dat kan je zien, dat kan je horen. Want zie, hij bidt, werd van Paulus gezegd. Je kan het zien aan een christen of een christin. Op zijn werk. Aan je vader, je moeder, je broers, je zussen. Het straalt van hen af. Ze stralen het uit als het goed is. Nou, dat is het. Ze zijn geschapen tot goede werken. Zalig de doden die in de Heere sterven en hun werken volgen met hen. Dus die werken die volgen. Maar die hoort er helemaal bij. Maar die werken, wat lezen we daarvan? Dat zijn niet hun werken, maar dat zijn werken welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus dat zijn werken die God de Heilige Geest werkt in jouw hart. Zodat jij die werken gaat doen. Graag. Uit liefde. Omdat de Heer het waard is. Omdat jij hem lief hebt. Omdat hij je meer waard is dan het fijnste goud op aard. Het is een liefdedienst. Het is wel een dienst. Dus je werkt wel. Maar je doet het uit liefde. Nou, dat zijn werken die God voorbereid heeft. Het is eigenlijk te groot om het uit te zeggen. Te wonderlijk. Dat ook die werken genade zijn. Dat je die ontvangen hebt. Gaven. Gaven van God. Je valt er buiten. Ze zijn eigenlijk niet van jou. Ze zijn van hem. Mooi is dat. Dat je het zo graag doet. En dat je er niet op kunt roemen. Of bogen. Of pochen. Maar dat je zegt. Alles wat ik heb mogen doen. Dat is een gave. Onze vriend en broeder. Wijlen Dominee Oosten. Die zei het op zijn sterfbed. Ik heb niet meer gedaan dat ik schuldig was te doen. Dat is het. Het is niet van mij. Het is van hem. Het is ontvangen. Alles ontvangen uit genade. Nou, dat is zo'n wonder. Dan moet ik als vanzelf denken aan die grote witte troon. Ik moet denken aan de Heer Jezus. Ik moet denken aan de grote scheiding die plaatsvindt. De oordeelsdag. Jij en ik, we zijn erheen op weg. En naar die grote witte troon. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan worden de schapen gescheiden van de bokken. De schapen ter rechter en de bokken ter linkerzijde. Dan zal hij zeggen, die grote rechter, op die witte troon, tegen zijn schapen, komt in, gezegende van mijn vader, en beërft het koninkrijk, dat u bereid is, van voor de grondlegging der wereld, want Ik was hongerig en gij gaf mij te eten. Ik was dorstig en jullie gaven mij te drinken. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed. En ik was gevangen en jullie hebben mij bezocht. En weet je wat ze zeggen? Heren, wanneer dan? Dat weten we niet meer. We hebben het zo graag gedaan. We deden het uit liefde, maar het telt niet mee. Dat was niet van ons. Het was van u. God bereidt die werken voor, opdat jij erin mag wandelen. Maar tegen hen die aan de linkerzijde staan, en waar zul jij staan? En ik? Waar zullen we staan? Ter rechter of ter linkerzijde? Je kan het zo weten, hè? Want aan de linkerkant, daar gaan ze rekenen. Daar hebben ze een boos oog. Ze hebben zoveel gedaan. Ze hebben de hitte gedragen en de last des daags. Ze hebben 12 uren gewerkt. Ze hebben gezwoegd en gezweet. En dan horen ze het hem zeggen. Gaat weg, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik was hongerig. En jullie hebben me niet te eten gegeven. Ik was dorstig en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was naakt en jullie hebben me niet gekleed. En ik was gevangen en jullie hebben me niet bezocht. En weet je wat ze dan zeggen? Heren, wanneer hebben we u hongerig gezien en niet te eten gegeven? Of dorstig en niet te drinken gegeven? Of naakt en niet gekleed of gevangen en niet bezocht? Dus ze denken dat ze het allemaal gedaan hebben. En ze hebben het niet gedaan zoals het hier staat. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is liefde. Dat is puur liefde. Dat doe je graag. En het telt niet meer mee. Het mag niet op jouw rekening komen te staan. Maar het staat op zijn rekening. Het is genade alleen, vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Nou, dat is een wonder. Ik denk even, pas verhuisde een zoon van ons. Mijn vrouw en ik waren daar, die familie die hielp wat. En als de familie helpt, dan schrijven ze geen rekening. Daar snapt iedereen, dat snapt het kleinste kind wel. Hè? En wij waren er ook en... Toen zeg ik tegen onze schoondochter, wat moet ik even doen? Ze zegt, ramen lappen. En daar ging ik met een emmer en gereedschap buiten, ramen lappen. Nou ja, dat moet je niet doen, want ik kreeg de strepen er niet uit. Maar toen kwam er een vrouw voorbij en die zegt tegen mij... Wat mooi dat nu alles binnen is voor het jonge stel. En het wordt wel schoon hoor, zei ze. Ze stond op een afstand. Ze zag de strepen niet, denk ik. En toen zegt ze, wat mooi hè, dat je kan helpen, wat mooi. En dan voel je er iets van dat het mooi is dat je het doen kan. Je helpt en je doet het uit liefde. En je dient geen rekening in. Het is geen werk. Het is liefdewerk. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat zijn de werken, het is maar een voorbeeld, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Je doet het uit liefde. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Amen. Psalm 31, 17e vers. zullen we samen danken en voorbeden doen, laten wij bidden. Ja, Heere, dat is het alleen maar, gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft grootgemaakt. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. U zij de heerlijkheid, de roem, de eer, tot in eeuwigheid. En alle roem van onze kant is uitgesloten. Doet niet mee. Want al die goede werken hebt u voorbereid. Zijn het werk van uw geest. We hoeven alleen maar uw voetstappen, Heer Jezus, te drukken. Een stervende weg te gaan. Om het leven in u te ontvangen steeds meer en steeds dieper. Om u hoe langer hoe meer te kennen. Hij moet wassen, ik minder worden. Heere, leer het ons allemaal, van klein tot groot, dat we graag de dingen doen die u zegt dat we doen moeten. En dat we ze niet doen om wat te worden, of om het leven, het eeuwige leven te ontvangen, zoals die rijke jongeling. Och, Heere, leer ons wat genade is. Wij dood in misdaden en zonden. Maar u, rijk in barmhartigheid, door die grote liefde waarmee u ons hebt lief gehad, die u uitstoot in ons hart, door uw geest. En dan kan het niet anders, of dat geloof werkt door de liefde. En dat brengt vruchten voort, vruchten der bekering waardig. Heren, mogen we dat zien in elkaar, in onze ouders, op school, in andere leerlingen, in onze collega's, in familieleden. Mogen we dat zien, Heren, ook als er geen woorden zijn, maar dat we het zien in wat we doen, of juist niet doen. We bidden van u, wilt u ons nabij zijn, als we naar huis gaan, geef ons een goede nachtrust. Sommigen die de nachtrust niet kunnen vatten, omdat ze overweldigd worden door het nieuws wat hen dag in dag uit bereikt. Over Israël, uw oude bondsvolk, het volk bemind om der vaderen wil. En nu zo aangevallen, dat vreselijke antisemitisme. En niet alleen in Israël, maar ook in Nederland en ook wereldwijd. Heere, wij bidden van u, wilt u zich ontfermen over Israël en over het Joodse volk. In Israël en ook in de diaspora, in de verstrooiing wereldwijd. Heere, neem ook het deksel van hun hart. Dat ze de heerlijkheid van uw Zoon mogen zien. Zijn gewilligheid. Zijn algenoegzaamheid. Zijn volmaakte offer. Dat hij verzoening heeft aangebracht. Door zijn kruis. Daarom bidden we van u, Heere. Gedenk uw kerk. Ook in Israël. De Messias beleidende kerk, die u, Heer Jezus, kent als gezalfde Gods, over midden van u, wilt u zo uw eigen eer eruit voort laten komen en de grootheid van uw naam. En dan weten we niet door welke diepten en door welke crisis het heen moet, dat weet u alleen. Heere, alles is in uw hand. U hebt in uw Zoon alle macht, in hemel en op aarde. Daarom leer het ons uit handen te geven aan u, die alle dingen weet en kent en bestuurt naar de raad van uw wil, uw volmaakte wil. U zult al uw welbehagen doen en uw raad zal bestaan. En geef dat wij meer en meer vreemdeling worden. Met Christus in de hemel gezet. O, we bidden van u. Wilt u zo bekeren wat onbekeerd is. Ogen openen wat blind is. Oren doorboren. Harten vernieuwen. Zodat we een nieuw schepsel worden. Herschapen in Christus Jezus tot goede werken. Om te leven tot uw eer. U bent het eeuwig waard. Uit genade. Amen. De slotzang, psalm 89, het 8e vers. Ik zal eeuwig zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e van psalm 89. Thans heen in vrede ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.